voor de luisteraars thuis en met de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is uit Johannes 20, vers 1 tot en met 23. We zingen psalm 43, vers 1 en 3. Psalm 119, vers 53 en 67. Psalm 18, vers 8. En psalm 89, vers 7. De schriftlezing voor deze morgen is uit Johannes 20, vers 1 tot en met 23. We zingen psalm 43, vers 1 en 3. Psalm 119, vers 53 en 67. Psalm 18, vers 8. En psalm 89, vers 7. Wens u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit. Maar dan ook nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand eenmaal begonnen is. Amen. Gemeente, laten wij deze eredienst voortzetten met elkaar te zingen van psalm 43. Daarvan het eerste en het derde vers. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden, opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. En ook het derde vers. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder. 43 vers 1 en 3. Gemeente, de lezing uit het heilige en onfeilbaar woord des Heren vindt u vanmorgen opgetekend in het Johannes-evangelie. Daar van het 20e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 23. Dus Johannes 20, vers 1 tot en met 23. Toch doen we vooraf, kon het zijn vanuit een waar geloof, belijdenis met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea.
Ik geloof in één God, den Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus, den enige geboren Zoon van God, geboren van den Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met den Vader, voor wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel en vlees is geworden van den Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is na de schriften en opgevaren is ten hemel, zit de rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in den Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van den Vader en den Zoon uitgaat, die tezamen met den Vader en den Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Verwacht de opstanding der doden en het eeuwige leven der toekomende eeuw. Amen. En op den eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. En ze zag den steen van het graf weggenomen. En ze liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot den andere discipel welke Jezus lief had en zeide tot hen, zij hebben den Heere weggenomen uit het graf en we weten niet waar zij hem gelegd hebben. En Petrus dan ging uit en de andere discipel en ze kwamen tot het graf. En die twee liepen tegelijk. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En den zweedoek, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf wenende, als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. En zij zeiden tot haar, vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen, omdat zij mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar, vrouw, wat weent gij, wien zoekt gij? Zij menende dat het de hovedier was, zeide tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar, Maria. Zij zich omkerende en zeide tot hem, Rabboni, het welk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan, Want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte den discipelen dat zij den Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Als het dan avond was, op dienzelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrees der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen. En hij zeide tot hen: ontvang den Heilige Geest. Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden ze vergeven. En zo gij iemands zonden houdt, dien zijn zij gehouden.
Psalm 119 willen we zingen ter inleiding op de bediening van het woord, vers 53 en vers 67. 119, vers 53. Uw woord is mijn lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. Hebben zo ook het 67ste vers. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. 53 en 67 van Psalm 119. gemeente, met de hulp des Heren kon het zijn onder de bediening des Geestes, overdenken wij een tekstwoord uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Maar allereerst een tekstwoord uit Johannes 1 en daarvan het vijfde vers, mede als uitgangspunt voor de bediening van het woord. Johannes 1, vers 5, waar wij lezen: en het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het zelf niet begrepen. Dan vervolgen wij de tekst in onze schriftlezing, Johannes 20, de versen 20, of 21 en 22. Dus Johannes 20, vers 21 en 22. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen. En zeide tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Zover. We schrijven als thema boven de bediening van het woord: Christus openbaart zijn levenwekkende autoriteit. Dus Christus openbaart zijn levenwekkende autoriteit. En dan overdenken we drie gedachten. Christus opent. In de tweede plaats Christus predikt. En in de derde plaats Christus zendt. Maar nu eerst Christus opent. Gemeente, jonge mensen, kinderen. Paas. Wat is de vrucht in uw leven? In jouw leven? Verstaat u de betekenis van Pasen met uw hart? Of is het zometeen, nou, de eerste paasdag is geweest, tweede paasdag is bijna, zijn we genoeg naar de kerk geweest, bijna klaar, en dat is Pasen. We hebben Johannes 20 gelezen, geliefden. En Christus opent het graf. We zijn begonnen met het vijfde vers van Johannes 1. Het licht schijnt in de duisternis. Dat is een jubelzang van Johannes. Licht schijnt in de duisternis. Tegelijkertijd is Pasen en haar vrucht met al ons gejubel en gepraat ontzettend verborgen. Ook al mag u genade kennen, want de kerk op de paasdag zit met gesloten deuren. De duisternis heeft het zelf niet begrepen. Christus opent een graf in de natuur. De jongens en de meisjes die hebben dat vast ook wel op school gehoord. Zo'n grote steen. Niemand kon hem wegwentelen. Afwentelen. Dan de Heere God alleen. Hij is almachtig. Nu leven wij, geliefden, in een wereld, en er zijn u en ik kinderen van deze wereld. Wat zijn er veel machten en krachten in deze wereld, hè? En ze proberen met verenigde krachten die steen weer terug te wentelen. En het zal ze nooit gelukken. Want God regeert. Dat wist die kerk daar op Goede Vrijdag. Daar zaten ze voor het graf. En al waren ze alles vergeten. De psalmdichter die zong het. Ondanks dat ze het vergeten waren. De Heere zal opstaan tot de strijd. Paasmorgen, die vrouwen, Alles valt hen uit de handen. Als Jezus zich openbaart. Als de kerk van de Heer Jezus, kinderen van God. De Heer opent niet alleen een graf in de natuur, hij verrijst van de doden. Denk erom niet uit de doden, dat geldt u en mij. Christus koning over de dood, verrijst van de doden. De dood heeft geen heerschappij over hem. Daarom ook niet meer over de kerk met een hoofdletter. Daarom zingt de apostel door de Heilige Geest dood. Waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Maar als wij buiten Christus zijn, geliefden, regeert de dood over mij en u. Niet alleen een graf in de natuur, hij verrees van de doden, maar Christus opende ook een geestelijk graf. Wat is dat? Nou, dat zegt ons tekstverband in Johannes 20. Hè? Het was avond op diezelfde eerste dag van de week. De deuren gesloten, de discipelen vergaderd om de vrezen der Joden. Dat is een geestelijk graf. Zoals de steen voor het graf van Christus was. Hadden de discipelen de deuren gesloten. Dat heb je als je alleen maar bij het zicht en het tastbare leeft na ontvangen genade. Kijk, buiten Christus doen we niet anders. Hè? En dan denken we dat het zicht en het tastbare de hemel is. En dat wij met een historisch geloof van dat het Pasen is geworden en natuurlijk ook voor ons. Dat we zo ten hemel reizen. Dat is het hele Jeruzalem. Hè? Maar die kerk hier van Pasen is geworden als een eenzame mus op het dak. Door godsverkiezend welbehagen afgezonderd. Je kunt beter met God op het dak zitten dan zonder God eronder. Of moet ik dat verder uitleggen? Bij die feesthoudende menigte buiten Christus te Jeruzalem. Wat is Pasen? De Heer Jezus zegt, ik leef. Dat is één. Dat is de verrijzenis van de doden. En gij zult leven. Die twee elementen maken het grote paasevangelie uit. Christus verrees van de doden, leeft in de menselijke natuur. Gaat zijn kerk levend maken en verlevendigen. Want deze discipelen begrijpen het licht niet. De kerk van Pasen, we hebben het hier over de kinderen van God. Weet u, gemeente, wat ze hebben gedacht allemaal? We hebben een volg Jezus. Nou jongelui, dat kun je best wel onthouden, denk ik. Een volg Jezus. Maar uw volg Jezus, gemeente, moet sterven. Voor het eerst. Maar ook zoals voor de kerk op de paasdag opnieuw. Maria Magdalena, die wil de Heer Jezus eigenlijk terug zoals ze hem altijd bij zich heeft gehad. Daarom mag ze zijn voeten niet aanraken. Bij die eerste twee vrouwen lag dat dus anders. Want Christus kende hun hart. Christus is gestorven en begraven en toen hij stierf en begraven werd, zijn die discipelen en die vrouw is de kerk met hem begraven. Nou, dat echt niet uit te leggen, want u weet wel wat dat is. Als dierbare panden van uw zijde verscheiden. Als je dan naar de begraafplaats loopt, word je zelf eigenlijk mee begraven. Dat is nog in verdubbelde mate het geval als dat op de paasdag je enige hoop en verwachting betreft. En als je dan ook nog bij dat graf komt dat leeg is, nou dan weet je helemaal niet meer waar je het zoeken moet. Komt die mensenmoorden van de beginnen erop af. U hebt u voor eeuwig bedrogen. En heel Jeruzalem met alle religie gelooft de leugen. Dat is altijd zo. Kerkmensen geloven eerder de leugen. Wordt graag geloofd. Het zal hier niet anders zijn als je op een dorp, je hoeft maar iets te vertellen. Al is het maar iets buiten de waarheid, wordt grif geloofd. Farizeeën en schriftgeleerden vallen je aan. Dat zijn van die mensen die, als je de naam van de Heer Jezus noemt, dan halen ze hun neus op. En dan gaan ze u verwijten dat u de naam van Christus noemt. Spuren ze op de aarde. En in mijn ziel, waar is nu God op wie u bouwde? En wie u je zaak vertrouwt, en weet u nou wat het ergste is, geliefde? Want om je heen, dat is naar en dat is akelig en dat is erg. En daar kun je, daar ben je van afgezonderd, al ben je een van hen. Maar het ergste is dat je één ding leert bij God vandaan door zijn wet en geest, dat je meegedaan hebt. Ook Jezus verlaat. En hem verraden. Je geërgerd en dan dat je met heel je hebben en houden in het graf terechtkomt. En dan kun je bladeren in de Bijbel wat je wil. En je vindt geen tekst meer. En om je heen iedereen jubelt Pasen, de Heer is waarlijk opgestaan. En je ziet alles op slot. En zijn naam, dat weet je misschien met je verstand wel, maar dan als hij zichzelf gaat openbaren, zijn naam is wonderlijk. Hè? En dan lees ik dat de Heer Jezus hun verstand opende, opdat ze de schriften verstonden. Hij openbaart zichzelf, opent zijn woord voor wie? Voor een ieder, ook vanmorgen. Die met Paulus door God zelf heeft geleerd in het beginsel. Want wij die leven, worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zal geopenbaard worden. Dus al is er maar, laat ik het zo eens uitdrukken, eigenlijk denk je dan veel te klein van de Heere God. Maar al is er maar één millimetertje waarheid in uw leven bij God vandaan. Dan ga je talloze keren door graven heen. En dat ligt niet aan de Bijbel, dat ligt niet aan de Heere God, dat ligt niet aan uw omgeving. Maar dat ligt aan mij. En aan u. Als je geestelijk verlaten bent, nee. Als u zich geestelijk verlaten voelt, dan krijg je een grote vrees voor mensen die wel over Christus praten, maar die niet in hem geloven, al hebben ze nog zo'n perfecte godsdienst voor het oog. Dat is angst. Mensen die alles weten. en God nog kunnen dienen. Als de Heere door zijn wet en geest je iets van je doodstaat leert inleven, dan denk je spoedig, ze zullen mij morgen vermoorden. En dan doe ik alle deuren om mijn leven dicht. Dan kan ik er niet uit. En tegelijkertijd laat ik niemand binnen. Vrezen voor de Joden. Joden die altijd wat op je hebben aan te merken, maar nooit met hun hele godsdienst in het graf zijn terechtgekomen. En in die strijd heb ik geen wapens. U misschien wel. De kerk van Pasen niet. Vroeger hebben ze gepreekt, duivelen uitgeworpen, stonden in de kracht van Christus. En nu, zij begrijpen het licht niet. Gevangen in het graf van duisternis, ongeloof en onkunde. Christus is verrezen, zo hoorden zij. Maar hij zal wel niet komen bij mij. Als God voor het eerst de boog van zijn heilig recht in onze leven spant, geliefde, dan kom je voor het eerst of opnieuw, hè? In de dood, in het graf, terecht. Een geestelijk graf. Mijn Jezus van navolging is weg. Dan houdt mijn weg op. En dan hoog verheven boven deze situatie van die kerk op die paasmorgen. Toren dan dat 19e vers boven alles uit. En Jezus kwam. Of dacht je heus dat er een soort ontvangstcomité gereed stond bij de deur en Jezus verwachtte? Niets van dat alles. Ja, maar zegt u, ik verwacht hem. In de paaskerk was dat onmogelijk. Zij lag in een geestelijk graf. En Jezus kwam. Ik geloof er niks van, zegt u, want ik verwacht. Als wij bij ons eigen verwachten willen blijven staan, geliefde, dan zal voor ons dat woord uit Gods eigen mond niet gelden. Welk woord? Doden zullen horen stem van de levende God, en die ze gehoord hebben zullen leven. U, jij en ik, geliefden, moeten het hebben van de eenzijdige zelfopenbaring van de Heere Jezus door zijn woord en geest. En dan maakt hij voor het eerst of opnieuw je graf open. En als hij komt, staat hij in het midden. Niet dichter bij de een of bij de ander. Wat betekent dat, Jezus in het midden? Dat betekent gemeenschap der heiligen. Waar Jezus in het midden komt, dan is Jezus daar, de ander en ik. Velen kunnen zelf lopen, denken zij. De vrucht van Pasen, zij, en blijven in uw bestaan. Dat u het moet hebben van Jezus' komst. Midden in uw dood. Hij de eersteling der dagen. Opdat u zou rusten van uw werk. Hij de eerstelingen na hem velen. Ik leef en gij zult leven. En wat is dan het eerste wat Christus doet? Dat is spreken, onze tweede gedachte. Waarom is de Heer Jezus verrezen van de doden? Om zijn verworven middelaarsgave toe te passen, uit te delen. Christus, als hij alleen een middelaar was van verdiensten, dat hij zegt, ik heb het verdiend aan het kruis, dan kan ik dat met mijn verstand wel weten. En de meeste religie heeft daar genoeg aan, gemeente. Dan denk ik met mijn verstand dat het ook in mijn hart zit. En ik verleid mezelf. Ik en u hebben nodig die middelaar die het niet alleen verworven heeft, maar die het ook toepast, in mijn hart brengt. Dan denk ik niet dat ik geloof. Dan stamel ik het vol blijdschap en deemoedigheid met Paulus uit, ik weet. In wie ik geloofd heb. Al komen daar dan, zegt Luther, zoveel duivelen op af. Als dat er pannen liggen op de daak. Christus heeft alle eer en zaligheid verdiend. Maar dat moet in ons hart geschieden. Is dat de vrucht van Paas? Uit het geestelijk graf. Het tijdelijk graf en het eeuwig graf ben ik met hem opgewekt. Denk erom, als dat de Heer in je hart gewerkt heeft, geen leed zal dat ooit meer uit je geheugen wissen. Al gelooft heel Jeruzalem je niet. Kerk ligt vast in Jezus alleen. En wat machten dan ook trachten die steen weer in je leven terug te wentelen? Niemand zal daartoe in staat zijn. Welke verdiensten zal Christus toepassen dan, zegt u? Zijn gerechtigheid. Hangt hij om je ziel heen? Stort zijn liefde uit in je hart, waardoor je God lief krijgt. Boven alles. En de naaste als jezelf. Meer is het niet. Ware geloof. Zijn gerechtigheid. Wat doet dat dan? Als wij naar een begraafplaats gaan, dan ziet u het dalen van de kist. En u hebt nog nooit gezien, ik ook niet hoor, dat daar een kist met diezelfde lift omhoog werd gehaald. Maar de gerechtigheid van Christus heft mijn ziel uit het graf omhoog. ten leer. Die mijn ziel uit mijn graf optilt. Kijk, wij worden begraven om onze ongerechtigheid, de bezoldiging der zonde is de dood. Maar hoe zullen wij uit ons graf waar wij in liggen uitkomen? Alleen om de gerechtigheid van Christus wil. Want de Heere is alleen geëerd. In het verzoenend sterven van de Heere Jezus. En daarom is het eerste wat Christus predikt. Geen verwijt van ongeloof tegenwoordig moet je geloven. Weet u hoe het moet? Kerk niet. Ja, maar de Heere die zegt in een andere evangelie, hij verweet hun een ongeloof en hardigheid van het hart. Dat is niet het verwijt wat wij eronder verstaan. Het Grieks zegt daar letterlijk, de Heere zegt wel dat het ongeloof schuld is, maar de Heere verwijt niet van dat je wel moet geloven, al is het de plicht. Maar hij verbreekt dat ongeloof door zichzelf te openbaren. En het eerste woord wat hij zegt is geen woord van beschuldiging of verwijt, maar vrede. Vrede zij u lieden. Dat is een Joodse groet, hè? Shalom, bega. Dat betekent vrede, maar dat betekent ook in de tweede plaats, en dat is niet minder in de betekenis, welstand. Het gaat u wel. Ik heb de middelmuur des afscheidsels weggenomen. Al weten jullie niet hoe je moet geloven. Als Christus zichzelf openbaart, is het onmogelijk om niet meer te geloven. Vloeit zijn liefde bij vernieuwing in je ziel. Die terugkeert tot God. Er zit niets meer tussen God en u lieden. Vrede zij u lieden. Paulus begint zijn brieven vaak met die twee woorden. Hè? Genade zij u en vrede. Vrede is altijd een vrucht van genade. Wat is vrede? Wat is dat nou? Dan is mijn staat van vijandschap geworden, omdat God het wil, een staat van vriendschap. Christus is het. O kerk van Paas, midden in uw graf, Christus is het die u zijn vriendschap biedt. Wie geldt dat? Kerk in het graf waar ze door hun eigen zonde liggen. Vrede zij u lieden, ik heb de oorzaak van uw dood weggenomen. Eeuwige gerechtigheid verworven, de dood overwonnen. En als Christus de zonde van zijn kerk wegneemt, neemt hij ook de dood weg. Ja, maar zegt u, Gods volk moet toch sterven? Jazeker, maar de straf voor een kind van God is voltrokken en de zoon van God. Dan is de dood wel de laatste vijand. Die teniet moet worden gedaan. Maar niet meer de straf op de zonde. Maar de doorgang voor de kerk van Christus. Die in Christus, de poort des Heren, door zal gaan in het sterfuur. Terug tot de gemeenschap met God dan volmaakt wat hier door geloof ontvangen is. Dan zal het rechtvaardige rekend volk door die poort des Heren binnentreden, om hun God opmoedig te eren voor het schenken van zijn zaligheden. En u hebt alleen vrede, gemeente, door het geloof in Christus, door het gepredikte woord, het geopende graf, verrijzenis van Christus. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, dat is het heilige der heiligen. Goede Vrijdag daarin gegaan met zijn eigen bloed. Het voorhangsel, de middelmuur des afscheidsels. Gescheurd van boven naar beneden. Op de paasmorgen komt Christus uit het heilige der heiligen. Wat denkt u? Moet u dan nog wat meenemen? Van uw religie of zo? Wie Jezus heeft, heeft toch genoeg? Ja, maar ik, dus u hebt een heiland die zegt, kom tot mij en ik zal u werk geven. Dat is niet de heiland van de schrift. Kom tot mij en ik zal u doen rusten. Vrede. Heb ik aangebracht. Gods toorn is gestild. Alle vijandschap, tweedracht en gekijf is ten einde. Dan zeggen sommigen. Dat is waar, Christus is een verborgenheid. Maar daarom moet hij gepredikt worden. Christus is verrezen om zijn verworven gerechtigheid aan u toe te passen. En als u buiten hem blijft, is het omdat u dat wilt. Dat u uw gerechtigheid, uw vermeende gerechtigheid uitnemender ach dan de zoen- en kruisverdiensten die deze paasvorst u wil toerekenen. En dan is het grootste wonder dat God een verkiezing heeft geliefd naar zijn genadig welbehagen. Want als het anders was er niemand die zich wilde laten dienen door de Heere Jezus. In dat verband moet u dat tekstwoord zien, laat u met God verzoenen. En Christus predikt met toepassing, brengt zijn verzoening door zijn woord tot mijn oor en in mijn ziel. En dan ontvang je vrede met God. Want dan ziet God in u zichzelf. Namelijk zijn zoon. De Heer Jezus spreekt niet, vrede krijg je pas als je 60 of 70 of 80 bent. Dat kun je niet krijgen als je jong bent. Nee, vrede zij u die in het graf ligt, de macht van het ongeloof. Bestreden wordt door heel Jeruzalem, dat feest viert, Pascha houdt met de leugen. Als je nou geen adem meer hebt voor je ziel vanmorgen, en al je wegen doodlopen, komt hij. En we kunnen wel zeggen, ja, die mensen hadden dat kunnen weten, die hadden dat moeten geloven. Ik heb een vraag aan u. Gelooft u dat hij komt? Waar de Heere komt, zegt hij, vrede zij u lieden niet gelijk de wereld hem geeft. Christus is niet gekomen om de oorlog te beëindigen. Dat denken wij in onze dwaasheid. Dat vrede, zeggen wij, dat is de afwezigheid van oorlog. Mis. Waar Christus zichzelf openbaart in je ziel tot verheerlijking van Gods deugd. Mijn vrede geef ik u. Dan ontvang je dat midden in je dood. En ontstaat er een geestelijke oorlog. Tussen oud en nieuw. Didymus. Word ik een tweemens. Kun je niet meer wijzen. Naar Thomas. Als je denkt, nu is het afgelopen. Openbaar deze heerlijke levensvorst. Zich koninklijk. Priesterlijk plaatsvervangend. En profetisch. In en door en naar zijn woord. Wat een heerlijke openbaring van Christus in uw dood. Voor het eerst, of zoals bij deze discipelen opnieuw, hij verlost het volk. Dat betekent knipt de band van het graf om je leven open. Dat volk door druk gebogen. En dan zul je jubelen zingen wat we willen zingen met Psalm 18. Door uw licht, Heere Jezus, alleen. Geeft mijn lamp haar licht, mijn God verdrijft de nacht uit mijn gezicht. Psalm 18, en daarvan het 8e vers.
Thank you.
Christus openbaart zijn levenwekkende autoriteit en hij staat in het midden, schuift zijn kleed weg, toont zijn zijde, zijn handen, zijn voeten. Hij toont hen de rots, de steen, die door de bouwlieden heel Jeruzalem ronddolt in eigen godsdienst verworpen is, maar waarop zijn kerk rust. Christus zegt als het ware op die paasdag, kijk, u levend. Ik in uw plaats en ik pas het ook toe. Vrede in mijn bloed alleen. Weet je waar je gehoord hebt daar in die paaskerk te Jeruzalem? Een zucht van verlichting. Vrede zij u lieden. Luther die zegt, ik moet dat elke keer weer horen, zegt Luther. Anders vergeet ik het elke keer opnieuw. Want ik wil zo weer een Jezus hebben die ik navolg. En denk te moeten dienen met mijn verfoeilijke werk. Zie mijn handen en mijn zijde. Christus verrees en opende het graf. En niet voor zichzelf. Voor zijn kerk. Opdat zij vruchtbaar zij. Tot eer van God. Dat ziet u in het vervolg van de tekst. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heb, zend ik ook u lieden. Dat woord zenden, dat ziet op het woord apostel. Kunnen u allemaal begrijpen hoe het woord apostel zit het woord post in. Het Griekse woord is gewoon apostello. Dat betekent sturen of zenden. Dus een apostel is een gezonde, een zendeling. Christus is de gezondene des Vaders. En hij zendt zijn apostelen. Het Nieuwe Testament schrijft ook apostelen van de Heilige Geest. Er zijn zelfs apostelen die niet horen bij de 12, maar ze zijn door de Heilige Geest afgezonderd. Bijvoorbeeld Barnabas. Wat dacht u van Paulus? Ik zend u, zegt de Heer Jezus. Wat is het doel? Dan moeten deze ongelovige mensen, dat wil zeggen mensen die niet tot geloven zelf in staat zijn. Dat zijn mensen waarvan wij zeggen, ja die zijn helemaal niet geschikt, want die kunnen toch niet geloven. Voel je hoezeer wij dwalen. Maar deze in onze ogen dan ongeschikte mensen gaat de Heer op pad sturen. U die ongeschikt bent in uzelf. Je bent net geschikt voor mij, leeg genoeg van jezelf, omdat ik u wil vervullen met mijzelf alleen. En jullie moeten die verborgenheid van die verzoening gaan prediken. Woord van Paas, hij die onze vrede is, zegt Paulus. Kijk, het evangelie bij de Romeinen was altijd vrede prediken. En wat is dat? Nou, dat de overwinning op het slagveld behaald is. ging een boodschapper naar de stad dat dat leger op het slagveld gewonnen had. Dat is letterlijk eigenlijk de vertaling van de blijde boodschap, het evangelie. Wat is dus de prediking van deze apostelen? Christus tekenen. De verrezen levensvorst. Wat is spreken? Paasprediking. Op de dag van de Zoon van God, de eersteling der dagen, de rust aanbrenger, opdat een ieder zal rusten van zijn werken in Christus. Prediken, de overwinning is behaald. Wie heeft vrede? Wie heeft de vrucht van die overwinning van Christus? Waar onze zonden vergeven zijn. En ik een ware geloof uit God door zijn geest die het uit Christus neemt, ontvang heb in mijn ziel. Dat is liefde. Waardoor ik God lief krijg. Dat is waarachtig geloof. Wat God wil geven in zijn Zoon, daartoe is hij verrezen. En daar gaan we rekenschap van afleggen, geliefden. Als we dat moedwillig bleven afwijzen. Om welke reden dan ook. U kunt u verschansen achter uw onmacht. U kunt u verschansen achter uw onwil. U kunt u verschansen achter weet ik niet wat u bedenkt. Christus verrees om toe te passen. Ja, je moet verkoren zijn, inderdaad. Dat is maar goed ook. Maar als dat uw schans is, zult u er eeuwig mee omkomen. Kerkvader Augustinus heeft het zo uitgedrukt dat deze God in Christus meer gewillig is om u voor het eerst of bij vernieuwing uit uw graf te doen ontwaken. Dan u gewillig bent uw schansen om buiten schot te blijven. Te verliezen. Dat moeten ze gaan preken. En als de Heer Jezus zendt, dan zendt hij effectief dat. Dan gebeurt er wat onder die prediking. En hij blies op hen. Dus de Heilige Geest is ook van de Zoon uitgegaan. Ze ontvangen de Heilige Geest. Wanneer? Nadat de Heer Jezus hen uit hun geestelijk graf weer heeft omhoog getild. Niet eerder. De Heilige Geest is eerst in zijn werk om het menselijk uit te drukken, maar het laatst in de persoon. Vrede betreft de verhouding tot God de Vader. De Heilige Geest het laatst gezonden in de persoon. En wat is het doel van Jezus? Om zijn kinderen te bemoedigen. Open nu uw deur, o mijn volk, door onweder voortgedreven. Was de vrucht. Petrus die bang was voor een meisje, zal straks het woord bedienen. Voor duizenden godsdienstige vijanden. Maar niet uit eigen kracht. Paulus vinden wij vaak flink, hè? Maar als hij in Korinthe komt, durft hij niet te preken. gaat die tenten maken. Met Priscilla en Aquila. Soms was hij ergens, ging hij met veel vrezen en beven, durfde niets. En toen kwam ene Titus. En toen werd hij door die gemeenschap der heiligen vervuld met de Heilige Geest. Als uit het graf weer opgevoerd. Ingezonken kerk op die paasmorgen. Maar waar Christus zich openbaart in zijn levenwekkende autoriteit. En die kerk verzegeld wordt door die Heilige Geest. Wat zal dan een nietig mens mij doen? Geliefden, we gaan naar huis. Al weet u niet hoe u bidden moet. Dan zult u smeken. Heere, u bent gewillig. Om mij te bekleden met uw gerechtigheid alleen. En bekering is dat alles uit mijn handen valt. En ik met alles doodloop. U wilt het doen. En u moet het ook alleen doen. Al bent u het aan mij niet verplicht. Christus toont u zijn handen en zijn zijde. Wend u naar mij toe. Ik kan dat niet. Zegt u. Is dat uw schans? Of is dat een onhoudbare nood? Waar ze is. Hij komt. Midden. In uw dood. Of u het nou geloven kunt of niet. Ja, maar hangt dan de vergeving van zonde, zoals dit tekstgedeelte zegt, van mensen af? Nee, zo heeft de Romeinse kerk het wel willen uitleggen. Ja, maar. De apostelen zeggen het toch, zilver of goud hebben we niet, maar wat we hebben, dat geven we u. Wij hebben vaak onze waardeoordelen over die hoogmoedige apostelen en zo. Maar bij deze mensen, dat is de vrucht van Paas, is niks meer in hunzelf wat goed is voor God. Eerder ben je niet eens geschikt voor je naast, hè, want dan denk je altijd dat je beter bent. Hoe is het in ons leven, geliefd? Ja, maar zegt u, er is ook een toeleidende weg. Nou, een toeleidende weg tot Christus, dat is een weg. Dat is met alles in de dood komen. En dat wendt nooit. Voor het eerst niet. En ook niet bij vernieuwing. Maar gij zult moeten krijgen te zinken. Op die eersteling der dagen. Jezus alleen. En dacht u werkelijk dat een kind van God niet wist waar zijn zonden gebleven waren? Christus is verrezen. Tot uw behoud of tot uw val. Ik ben niet in de wereld gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Ik zal de mens tweedrachtig maken. Waar de Heere zich levenwekkend openbaart en je bekwaam maakt, daalt er een vrede in je ziel met God, maar gaat terstond de godsdienst in jezelf en om je heen vechten. De duivel heeft het vaak nog eerder door waar de Heere werkt, als dat de zielen zelf het door hebben. En als God u in zijn woord dient, hè, dan zul je de last van dat zondepak missen. Is dat nou ons deel, geliefd? Wordt u geleid in de vrijheid die van Christus is? Heere Jezus, troosten. Midden in alle smarten. Zon der wereld, schijn gij in onze harten. Deel gij ons zelf de voorsmaak mee van die zalige sabbatsvrede, welke dag der rustig liefde zal dat wezen. Als we onsterfelijk met hem uit de dood verrezen, knielen voor uw dankaltaar. Amen, Heer Jezus, maak het paas. Maakt u zelf dat waar. Dat zij ons gebed geliefd om de toepassing van Jezus. En zijn verzoenend sterven en zijn koninklijke verrijzenis. De Heer passe zijn woord toe om zijnentwil. Uit genade zijn naam ter ere. Amen. Slotzang vindt u in Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En wat er verder volgt in Psalm 89, vers 7. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.